Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we hebben samen gezingen op Psalm 95. En daarvan het derde en het vierde vers zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En ook het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Het zijn de versen 3 en 4 van Psalm 95. Wij willen belijdenis doen van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20, en we zingen in aansluiting daarop het zevende vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst herkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het zevende vers van Psalm 2, nadat we ons geloof hebben beleden, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde. En hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Alle gij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die zien de schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 21. En we lezen de versen 1 tot en met 14. Schriftlezing vindt u in Johannes 21 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Er waren te samen Simon Petrus en Thomas, genaamd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus liefhad, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepend het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur liggen en vis erop liggen, en brood. En Jezus zei tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, Kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dit schriftgedeelte is de stof voor de prediking van vanavond. En als kernvers lees ik u het 14e vers. Johannes 21 vers 14. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover bidden wij nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, groot is uw trouw. Ondanks alle omstandigheden mogen we samen zijn in uw huis, met weinige weliswaar, maar toch. Uw gemeente is met ons verbonden. Dat schijnt u, niet voor niets. O, u wilt immers dat wij uw stem horen en dat wij u zullen volgen, dat wij met onze zonden en schuld zouden leren schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Want bij u alleen wordt de ware rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Zelfs dan ook als wij niet in uw huis zijn. O Heere, wat een tere vaderlijke zorg voor al uw kinderen. En als wij nog vreemd zijn aan het kindschap, o doe ons dan wederom geboren worden. Opdat er ook vandaag nog weer kinderen in Sion geboren mogen worden. Geteld worden als in Israël ingelijfd om de naam van Sions kinderen te dragen. O Heere, wie zijn wij buiten u? En dat zal ons ook vanavond voor ogen geschilderd worden. Maar ook wie u bent, als wij u leren kennen. Als u zelf aan ons openbaarde, zoals de apostel Paulus daarvan spreekt, het behaagde de Heere om zijn Zoon in mij te openbaren. En wat een wonder is dat. Als daar die zaligmakende kennis van Christus in ons hart en leven mag zijn. Dat het niet meer om ons gaat, maar om Hem alleen. O Heere, en geef dat zo de prediking vanavond mag zijn. Dat we op Hem worden gewezen, die het zelf getuigd heeft, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij, dat is door het geloof in mij. Hoe zouden wij buiten deze zaligmaker ooit zalig kunnen worden? Terwijl uw kind en knecht Petrus het, terwijl hij vol was van de Heilige Geest, getuigd heeft dat er geen andere naam onder de mens, onder de hemel is gegeven, door de welke wij zalig moeten worden. O, dat heilige moeten van uw kant. Immers daartoe hebt u die zaligmaker geschonken, opdat wij niet ten onder zouden gaan aan onze ongerechtigheden, maar dat we behouden zouden worden door zijn gerechtigheid, opdat we het mogen getuigen. De Heere, onze gerechtigheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, zo alleen voor u te kunnen bestaan. Heere, gedenk ons hier in uw huis, maar ook allen die met ons verbonden zijn. Geef dat er aandacht mag zijn, dat er een honger mag zijn, dat er een dorsten mag zijn naar uw gerechtigheid. U hebt ze zelf al zalig gesproken. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En dat is uw belofte, en daar mogen we op vertrouwen. Want het is zo zeker, omdat u zo betrouwbaar bent, zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, spreekt de Heere. Heer, u kent de gesteldheid van ons hart. We leven in een hele bijzondere tijd, op dit moment. We hebben het nog nooit eerder meegemaakt. En we weten ook niet waar het ons naar leiden zal. Maar één ding weten we zeker. Dat u regeert. En dat u ook in deze weg laat zien dat u er bent. Uw naam is immers Heere. Ik ben die ik ben. Ik, de Heere, word er niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. O, zouden we dan niet hopen op u alleen, Heere, waar dan heen, tot u alleen. En geef dat wij een gezegend samen zijn mogen hebben. Dat we ons niet alleen met u verbonden mogen weten, maar ook met elkaar. Die gemeenschap der heiligen te smaken, in en door diezelfde Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen. De kerkraad heeft een aantal mededelingen voor u. Allereerst wat betreft de diensten van het woord volgende week zondag, zo de Heer wil en wil leven. Zondag 3 mei hopen voor ons voor te gaan. 'S Morgens om 9:30 dominee R.R. Eizinga van Gorkum en om 18:00 dominee D. Breuren van Waarder. De collecten vandaag zijn bestemd ten eerste voor de kerk, de tweede eredienst en pastoraat en de derde onderhoud kerk. Maandagavond om 8:00 is een muzikaal moment. Er worden dan vaderlandse en geestelijke liederen gezongen. Donderdag om 7:30 is er bidstond. Tijdens de bidstond worden 2 korte overdenkingen gehouden door onze eigen predikant dominee van Assen en door de predikant van de Hersteld-Hervormde gemeente dominee Bakker. De bidstond duurt ongeveer 3 kwartier. Bid u, bid jij mee, gemeente. Het muzikale moment en de bidstond worden uitgezonden met beeld en geluid. Voor alles geldt zo de Heer wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Gaan we nu samen zingen van Psalm 145 en daarvan de versen 3 en 5. Psalm 145. Allereerst de derde versen zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen mij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. En ook het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Het zijn de versen 3 en 5 van Psalm 145. Gemeente, toen Jezus na zijn opstanding uit de doden de vrouw had ontmoet, zei hij tegen hen: vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen we zien, en die vrouw hebben in gehoorzaamheid aan hun heren dat ook doorverteld aan de broeders. En nu, als gevolg daarvan, treffen wij 7 discipelen aan bij de zee van Tiberias, ook wel het meer van Galilea genoemd. U moet u realiseren dat dit de plaats is waar Jezus zijn discipelen heeft geroepen, nietwaar? Om achter hem aan te komen met de woorden: volg mij. Het is ook de plaats, Galilea, waar ze zoveel met Jezus samen verkeerd hebben. Hier op dit meer van Galilea heeft hij zijn 12 discipelen van de verdrinkingsdood willen redden. Hier heeft hij ook midden in de nacht de hand uitgestoken toen Petrus naar beneden dreigde te zinken in de golven, toen hij niet langer meer op Jezus zag, maar op de elementen. Een plaats dus, laat dat duidelijk zijn, vol van herinneringen. En juist daar dus wil Jezus na zijn opstanding zich weer, en dat is nou voor de 3e keer, openbaren. En zo begint dan teksthoofdstuk ook in vers 1 na deze, dat is na de ontmoeting met Thomas, openbaarde Jezus zich wederom aan de discipel aan de zee van Tiberias. Voor Jezus zelf liggen hier ook heel veel dierbare herinneringen gedurende zijn verblijf op en rondom dit meer. Grote menigte van mensen hebben zich hier om hem gevormd en ze hebben zijn prediking gehoord en zijn wonderen gezien. Na de kruisdood zaten de discipelen opgesloten in Jeruzalem, achter gesloten deuren, vol van ongeloof, vrees, verwarring, gemis en verdriet. Maar kijk nu eens, nadat hij zich 2 maal al heeft geopenbaard, achter gesloten deuren, gaat hij nu zich openbaar in de volle ruimte van deze heerlijke omgeving rondom het meer van Galilea. Wij zouden het groene hart van Israël willen noemen. Op deze schilderachtige en gedenkwaardige plaats zijn ze dus nu aan het wachten op de Heere Jezus. En wat kun je nou nog beter doen dan wachten op zijn komst? Nou wel dit. Nog beter dan het wachten op de Heere Jezus is het ontmoeten van Jezus. Want zijn komst alleen is het die ons heil volmaakt. En nog beter dan wachten op Jezus is het verblijven met Jezus. Dat is samen met hem zijn. Het is mij goed nabij hem te zijn. En daar zal het straks ook op uitlopen. We hebben dat gelezen in het 12e vers. Want daar horen we hoe Jezus zijn discipelen nodigt op het middagmaal met hem te houden. Bij het wachten op Jezus is er bij deze discipelen nog een wachten. Het wachten om als vissers der mensen te worden uitgezonden, daadwerkelijk, in deze wereld, zo weten we. En er is ook een wacht op de komst van de Heilige Geest, want dat heeft Jezus al beloofd in dat bijzondere hoofdstuk Johannes 14. Ik zal u een andere trooster geven. Ik zal u geen wezen laten, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar mij zult gezien. Ik leef en gij zult leven. In die dag zult ge bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Nou ja, Jezus is er nog niet. En wachten valt doorgaans niet mee. Zeker niet als het wachten en uitzien langer duurt als dat wij verwacht hebben. Ik moet denken aan Abraham, de vader aller gelovigen die heerlijke belofte had gekregen van de Heer, dat zijn zaad zou worden als het zand van de zee. En hij maar wachtte, en maar wachtte, en maar wachtte. En er gebeurde niks en toen ging hij zelf maar regelen. Hij nam zijn slavin Hagar als zijn vrouw en verwekte bij haar Ismaël met alle gevolgen van dien die we nu nog zien. Hoe anders is dan toch het wachten van bijvoorbeeld de dichter van Psalm 130. Die prachtige woorden, ik blijf. Hij houdt het vol. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat wachten. Ja, dat is verwachten. Hoe positief is dat? En in deze psalm gaat het, in Psalm 130 bedoel ik, om het verwachten van de Heer. En het daarbij ook nog eens, het te verwachten van zijn woord. Zelf, al is zijn ziel vol angst en zorgen. Dat zingt hij toch, mijn ziel. Vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer. Dan wachters op de morgen. De morgen. Ach, wanneer. Wat zullen die wachters uitgezien hebben naar de morgen. De hele nacht op de muur gestaan. Om te kijken waar het gevaar dreigde. En dan uiteindelijk die eerste lichtstralen. Ik herinner me nog heel goed uit mijn politietijd. Als je nachtdienst had. En je was al vanaf 11 uur op pad. En het was dan 4 uur, 4:30, afhankelijk natuurlijk van het seizoen. En je zag dan die eerste lichtglans aan de hemel verschijnen. Oh, dan wist je het. Straks mag ik naar huis, dan kan ik lekker naar bed. En dan kan ik uitrusten. Nou zo, ja, dat verwachten, dat hunkeren. En dan niet met het einde van je diensttijd, maar de ontmoeting met de Heere. Wij leven in een bijzondere tijd op het ogenblik. Daar zijn we het allemaal over eens. En dit is nou ook een tijd van wachten. Echt wachten. Wat gaat er gebeuren? We verlangen allemaal naar het moment dat we verlost zullen worden van het levensgevaarlijke coronavirus. Gisteren las ik op internet dat er al ruim 200.000 doden zijn. Vandaag zijn er weer 66 doden in Nederland bijgekomen. Dat maakt 4.475 doden en nog is het einde niet. En al die maatregelen die worden genomen door onze regering, ja, beperken ons in onze vrijheid. En voor vele mensen, dat is al gebleken van de week, is die minimale verlichting één grote tegenvaller gebleken. Want we kijken weer uit naar normaal ons werk doen. En dat we weer naar school kunnen. En dat er weer allerlei dienstverlening plaats kan vinden. En dat we weer een lichamelijk contact met elkaar kunnen hebben. En naar aanleiding daarvan zou ik willen vragen, maar hoe staat het nu met het contact met de Heere? Zal ons dat niet het allermeest moeten bezighouden? Dat wij weer op kunnen gaan naar Gods huis? Is deze crisis mede niet noodzakelijk om ons te doen waarderen? Wat het betekent dat wij al een leven lang als gemeente samen mogen komen, iedere zondag 2 keer in Gods huis, om daar in de allereerste plaats de Heer te ontmoeten, maar ook de gemeente als zijn lichaam, onder de bediening van het woord en onder de bediening van de sacramenten van doop en avondmaal. We zitten met heel weinig in de kerk nu. Dit went nooit. En toch, broeders, gemeente. Ik preek in heel wat gemeenten in Nederland. En weet u wat ik ga zien? Dat met name in de tweede dienst de kerken leger en leger raken. Oh, en daar wil ik toch nu even de aandacht op vestigen. Als je dit ziet, dan zeg je, Heere, hoe moet het ooit weer terechtkomen? De Heere weet het, wij niet. Maar het zal toch niet zo zijn dat wij er de oorzaak van zijn. Want als we nu al geen zin hebben om de Heere twee keer op een zondag te horen. En u gaat er als ouders in voor binnen uw gezin. Wat denkt u? Waar zal dat tenslotte in uitmonden? Als die kinderen al leren om maar één keer te gaan, dan is de stap om helemaal niet meer te gaan niet zo erg groot meer. Ik denk dat er al heel veel ouders best wel moeite hebben om al hun kinderen nu voor de computer te zetten. Gewoon door de wees heb je daar geen moeite mee. Dan moet je zeggen, joh, kom eens van dat ding af. Maar zondag zal het misschien toch wat anders zijn. Oh, wat is het een voorrecht, en dat ga je nu pas zien, denk ik. Dat je iedere zondag hier mocht zijn en we vonden het zo gewoon. We vonden het zo gewoon dat we dachten, ach, we kunnen dat best eens een keer per zondag verzaken. Zo erg is dat nou toch ook niet. Weet u wat het woord crisis betekent? Letterlijk. Oordeel. En dan zeg ik vanavond tegen u en tegen jou, en ik zeg het ook tegen mezelf, de grootste crisis is niet dat wij niet naar school kunnen of naar ons werk, niet naar ons werk kunnen. Ook niet dat wij de nodige sociale contacten moeten missen. En laat dat duidelijk zijn, wat ons natuurlijk het meest diepst raakt, is wanneer we dierbaren moeten missen. Door dat dreigende coronavirus. Maar toch, de grootste crisis staat los van de coronacrisis. Het is de crisis van onze val in het paradijs, dat wij van nature God niet missen. Het woord is daar heel duidelijk over. We hebben allen gezondigd en we missen de heerlijkheid van God. En nu moeten we door die crisis heel veel missen. Maar wie God mist, en wie zijn lieve Zoon Jezus Christus mist, die mist alles. En wie mist er nu zijn woord? Wie mist er de sacramenten? O, besef toch, God te missen is alles te missen. En dan te bedenken dat Hij, het meest dierbare wat Hij had en heeft, zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, aan deze wereld heeft gegeven, een wereld verloren in schuld, overgegeven. Wat dat betekent, dat gegeven, overgegeven, tot in de dood van het kruis. Dat is het antwoord geweest van het afscheid dat wij van God hebben genomen. Wij namen afscheid van God en we misten hem niet eens. Maar God mist die mens die als een pronkje weer uit zijn hand heeft doen voortkomen. Het eerste wat God roept: mens, waar ben je? En om dat gemis nou op te lossen, heeft hij het meest dierbare weggegeven. O, God moest zijn Zoon missen. En de Zoon moest Vader missen. En zo is het gegaan, nietwaar? O, dan wordt hij daar gehangen aan een vloekhout. Om als een gevloekt onder de eeuwige toren van God te verzinken, de plaats waar u en ik hadden moeten hangen. En dan, voor Jezus geen artsenteams, geen intensive care, geen beademingsapparatuur. De schrift zegt daar, niemand zorgde voor zijn ziel. En tenslotte weet u, van God verlaten. En dan te bedenken dat dat alles plaatsvervangend is. Ik kan het nooit mooier zeggen als dat het avondmaalsformulier dat zegt. opdat wij tot God genomen zouden worden en nimmer meer van hem verlaten. Hij is afgesneden uit het lam der leven, opdat wij door zijn dood sterven zouden aan het onze en het kracht van zijn opstanding zouden mogen opstaan in een nieuw godzalig leven. Een leven tot in eeuwigheid. Ik kan het niet mooier zeggen als Paulus in Romeinen 6. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want dat hij gestorven is, eenmaal gestorven voor de zonde. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. En dan, alzo ook gij, houdt het ervoor, dat gij wel dood door de zonde zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus. Houdt het ervoor. Dat is een geloofszak. Dat is nu de hand leggen op de levende Christus. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Want hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En alleen die gerechtigheid, die redt ons van de dood. En als we nou eerlijk met elkaar willen omgaan, en dat willen we toch niet waar, dan vraag ik aan u en aan jou en ook aan mezelf, kun je de Heere nou wel missen? En dan hoop ik dat er heel veel zijn in nieuwe tongen die zeggen, oh, ik moet er niet aan denken. Ach, ik kan niet meer naar de kerk, u moet eens weten wat dat voor mij betekent. Ook al ben ik heel gelukkig dat ik nu nog mee mag luisteren en mee kan kijken, want zelfs dat heb ik niet verdiend. Maar oh, dat huis, dat is me zo dierbaar geworden, dat is een kenmerk van het leven der genade hoor. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heere, der Heer, schalen mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. O, dan is hij het toch zo lief geworden, nietwaar. En dan zijn het juist die echte liefhebbers die hunkeren naar de gemeenschap met de Heeren. En dat zowel onder de bediening van het woord als onder de sacrament. O ja, want die missen we toch wel heel erg, hè. Het woord mag er nog zijn, maar de sacramenten niet. En het is in de wijsheid van Jezus zelf geweest om die sacramenten aan zijn kerk te geven. Hij is er zelf ingesteld, hij heeft er zelf bevel toegegeven. Maar helaas, er zijn er velen in onze gemeente voor wie dat kennelijk niet meer spreekt, of voor wie dat nog nooit gesproken heeft. Maar laat dan nu, deze tijd, een sprake zijn die gehoord wordt. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden, hebben we gezongen uit Psalm 95. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Laat ons maar niet uit het oog verliezen dat de Heere regeert en dat hij ook nu zijn almacht toont. En laat deze bijzondere tijd, een bijzondere genade tijd voor ons zijn. Dat wij wakker geschud worden. Dat wij uit onze doodstaat mogen worden opgewekt. Dat we de stem van de Zoon God zullen horen. En voor hem is het maar een wenk, nietwaar? Daarom bidden wij ook altijd om die kracht. Die kracht van de Heilige Geest. Mij is gegeven, heeft Jezus gezegd, alle macht in hemel en op aarde. En we zien nu hoe hij die macht ook gebruikt om kerk en wereld te slaan. Oh, je had het toch ooit kunnen denken dat door zo'n virus alle voetbalvelden gesloten zouden worden. Dat geen eredivisie voetbal meer zou zijn. Geen gay-parade meer zou zijn. Al die festivals waar tienduizenden jongeren onder drugsgebruik feest vieren tot in de nachtelijke uur. De Heer heeft het in één keer lam gelegd. En nu moeten wij ook inleveren. Maar oh, wat een zorg toch, hè, van deze dierbare Heren. Met u, met jou en met mij. Je moet koning voetbal maar tot je God hebben. Dan zit je toch flink in de rats op het ogenblik, nietwaar? Wat moet je met je tijd doen? Oh, en wij mogen hier zitten. En we mogen luisteren wat de Geest tot de gemeente zegt. Bedenk het woord van Job. Hij brengt smart aan. En hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. O, dat we dan met de discipelen zijn verbond en woorden onze schatten mogen gadeslaan. Die discipelen waren na het sterven van Jezus ook finaal de weg van het woord kwijt, toch? Ze zaten niet voor niks achter gesloten deuren. En wat een trouw en liefde is dan, niet waar, dat het woord van de profetie vervuld is geworden. Sla die herder, nou dat is gebeurd. En de schapen zullen verstrooid worden, dat is ook gebeurd. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Nou, dat is ook gebeurd. En dat gaat nu weer gebeuren. Want er tweemaal toe is hij al geweest. En u weet het, hè, hoe hij zijn kerk tegemoet trad. Vrede, zei u. En dat is dan die vrede die alle verstand te boven gaat. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. En nu gaat hij zich voor de derde maal openbaren. Ook weer naar zijn belofte. Ga heen naar Galilea, daar zullen ze me zien. En jawel, 7 in totaal, ze worden hier genoemd. Simon Petrus, het is opvallend dat er hier 3 bij zijn. Die heerlijke belijdenis over Jezus. Alle 3 verschillend, maar nochtans. Wat een heerlijk woord hebben ze mogen geven. Als het gaat over wie Jezus is. En ook wie Jezus voor hen is. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat we weten wie hij voor ons is, voor mij heel persoonlijk. Simon Petrus wordt hier genoemd. Nou, u weet het, die heeft die heerlijke belijdenis uit mogen spreken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel is. En diezelfde man is de man van de verloochening tot 3 maal toe. Ik ken de mens niet. Had hem nooit gezien, nooit gehoord, ik ken hem niet. Maar het is ook weer diezelfde Petrus van wie we lezen, dat hij in verwondering was toen hij neerbukt en het lege graf van zijn Here zag. Weet je wie er ook bij is? Thomas. De eerste keer gemist, de tweede keer kwam Jezus extra voor Thomas terug. En heeft hij die bijzondere belijdenis uitgesproken die we nergens anders in het Nieuwe Testament horen aangaande de persoon van Jezus. Mijn Heer en mijn God, publiekelijk belijdt hij dat Christus God is. En wat denk je van Nathanael, een van de eersten die aan de hand van Filippus tot Jezus geleid werd? Hij mocht ook al zo'n bijzondere belijdenis uitspreken. Rabbi, zegt hij, gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël. En dan worden verder hier genoemd de zonen van Zebedeus. Dat zijn Jacobus en Johannes. Johannes die zichzelf ook weer in dit gedeelte mag noemen. Niet bij namen, maar die zegt de discipel dien. Een 4e naam valt dien. Jezus lief had. Dat betekent dat hij het voorwerp was van de liefde van Christus. Ze hebben mij lief omdat ik ze eerst heb lief gehad. Dat komt hierin naar voren. Maar diezelfde discipel, die toch als de discipel van de liefde wordt gekwalificeerd in de Bijbel, is ook de discipel die samen met zijn broer, als Jezus geen onderdak wordt verschaft in een dorp in Samaria, zegt, Heere, dat vuur van de hemel neerdalen, omdat ze allen op eenmaal verteerd worden. Hij wenst ze allemaal de hel in. Nou, dit is wat, hè? Apostel de liefde. Daarom worden ze ook zonen van de donder genoemd. Boanerges. En wat zegt Jezus? Gij weet niet van hoedanig een geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven. Maar om ze te behouden. Is dat niet heerlijk? Dat is evangelie, hè? Hij is er echt voorgekomen om je te behouden. Hij bedoelt je eeuwige leven. En daarom spreekt hij met je. Daarom zoekt hij contact met je. En met u en met jou. En met mij. En degene die weten wat het is om dat contact met hem te hebben. Ja, die kunnen dat contact niet missen. Al als dat geestelijk leven op een laag pitje staat, dan heb je het niet naar je zin. Ach, dan verlang je toch weer naar die tijden van wanneer niet waren. En hoe kunnen we hem dan ook benodigen daarin? En dan tenslotte nog twee andere discipelen. We weten niet welke. Geeft ook niet. Maar ze zijn er in ieder geval bij. Maar ondertussen is dat wachten zo langdurig dat uiteindelijk Petrus zegt, ik ga vissen. En wat blijkt, zonder slag of stoot zwemmen ze er allemaal mee in. We gaan ook met je mee. Je moet letten op de haast, want dan gaan ze terstond het schip in. Waarom hebben ze zo'n haast? Jezus heeft deze mannen 3 jaar geleden als vissers geroepen om ze vissen van mensen te maken. En daar wachten ze ook op, dat hebben we zojuist gezegd. Totdat hij zichzelf daartoe uit zal zenden. Maar nu ze hier weer bij dat vertrouwde meer van Galilea zijn, ja, doet zich toch het moment voor, omdat ze hier aan het wachten zijn, om een nachtje te kunnen vissen. En de haast waarmee ze dat doen, terstond, geeft ook de gretigheid aan waarmee ze het gaan doen. Je kunt het nog begrijpen ook. Ze hebben natuurlijk dat ambacht met liefde uitgeoefend. Maar oh, het wordt een grote tegenval, want staat er die nacht, vingen ze niets. En dan zou je ineens kunnen afvragen natuurlijk van, ja, hebben ze dat we mogen doen? God heeft toch gezegd dat die vissers van mensen van ze zal maken. En kun je dan zomaar weer het oude ambacht opnemen? Nou, het antwoord staat gewoon in de schrift, want uit het vervolg blijkt dat Jezus er geen enkele moeite mee heeft gehad. Integendeel, alles wat er in die nacht gebeurd is, is naar zijn bepaalde raad en voorkennis geweest en hij weet dat ze niks zullen vangen. En hij weet ook wat er nu gaat gebeuren. Hij staat ze op te wachten. Oh, wat is dat prachtig, hè, om te lezen. De volgende morgen, als ze net dan aan de oever komen, gevaren naar de oever toe, en ze op zo'n 90 meter afstand nog zijn, dan zegt hij, kinderkes, hebt gij ook enige toespijs? In de herziene statenvertaling staat hier, lieve kinderen, hebben jullie wat bij mijn boot, bij mijn brood? Met andere woorden, heb je een visje voor mij, om op mijn brood te doen? Je kunt het ook nog vertalen met jongens. Het geeft allemaal aan hoe vertrouwd hij met zijn kinderen omgaat. Kinderkens, lieve kinderen, jongens. Maar zij staat er, weten niet dat het de Heer Jezus is. Het is wat? Ze weten niet dat hij er is. En toch is hij er. U hebt vanmorgen een preek gehoord. Ziet, ik ben met u alle de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Hij is er ook, ook al zien we hem niet. Hij is er ook, ook al denken we dat hij er niet is. Want zo kan het toch ook zijn, nietwaar? In je geestelijk leven. Hij zegt, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts. Ik merk hem niet op. Nee, zegt Jezus, let op. Denk er goed om. Dat zegt hij tegen zijn kerk, dat zegt hij tegen zijn bruid, dat zegt hij tegen zijn discipelen. Ik ben met je. Elke dag. Tot aan de voleinding van de wereld. Elke dag wil ook zeggen de laatste dag. De dag dat mijn leven beëindigd wordt. Dan is die erbij. Die mensen die aan corona sterven, die weten vrijwel geen van allen, althans die op de intensive care verblijven, dat ze gaan sterven. Die liggen in coma en die gaan heen. En als het ons zou treffen en je zou in coma gebracht moeten worden, oh, wat is het dan groot als je dit mag geloven. Heer, u hebt het zelf gezegd. Ik ben met je. Elke dag. U bent er nou ook, Heer, en nu ik op de intensive care in coma word gebracht, om dan zomaar rustig je hoofd in zijn handen te leggen. Ja, die discipelen. Dat is wat, hè, als je een ervaren visser bent en je hebt heel de nacht gevaren en je kan nog niet één visje vangen. En je komt daar dan aan de wal, dan staat er een vreemde man voor je als toeschouwer naar je te kijken. En die vraagt, dan hebben jullie een visje voor op mijn brood? Nou, het antwoord is, nee, In het Grieks staat er oe. Hebt u een visje voor mij? Oe. Ik denk niet dat vriendelijk heeft geklonken. Ze maken in ieder geval, laat ik het dan zomaar verwoorden, niet veel woorden aan deze vreemdeling vuil. En dan gebeurt er toch iets heel aparts. Dan zegt Jezus, werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Hoe kan het nou zijn dat een volslagen vreemdeling tegen geoefende vissers zegt om het net aan de rechterzijde uit te werpen? U moet weten dat in die tijd altijd vanaf de linkerzijde werd gevist, omdat aan de rechterzijde zich een vaste roeiriem bevond waar de bestuurder bij stond. Die roeriem zat natuurlijk altijd in de weg als daar het net zou worden uitgeworpen. Dus dat werd nooit gedaan. Het werd altijd aan de linkerzijde uitgeworpen. Maar nu, zegt die vreemdeling, werpt het uit aan stuurboord. Dat is dus radicaal tegen gewoonten en alle visserslogica in. En dat ook nog eens een keer na een nacht helemaal te vergeefs gevist te hebben, dan een zongraad te krijgen of opdracht. Doet nou maar eens aan de andere kant. En toch, en dat is het wonderlijke, op het machtwoord van Jezus. Doen ze het. Geen protest klinkt er. Er is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden, zegt de schrift. Bijzonder hoor, gehoorzaamheid betrachten. Ik herinner nog mijn lieve moeder, die wel eens zei, jongen, als er de bediening van het avondmaal is, en er kan zo van alles gebeuren in een week van voorbereiding, en je denkt eigenlijk, ach, wat moet ik nou toch aan die tafel doen? Zul je gehoorzaam zijn? De meester is daar, en hij roept u. Wat een les, hè? Omdat hij het zegt, moet je doen. Daarom. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Hij zit niet te wachten op een bepaalde gesteldheid van u. Of van jou of van mij. Als het daar toch afhankelijk van wordt gemaakt. Oh, waar blijven we dan toch? Want het is altijd onder de maat als het om u en jou en mij gaat. Maar oh, hij gelukkig is onze maat bij God. En wat zegt God nou? Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Kijk, ze weten niet eens dat hij het is, maar ze doen het. En ach, wat heeft het straks een heerlijke uitwerping, nietwaar? En dan moet je ook eens kijken. Ik vind het zo mooi dat hier staat, werp het net uit aan de rechterzijde van het schip. En dan zegt Jezus niet, en gij zult vangen. Nee, hij zegt, en gij zult vinden. Met andere woorden, Jezus zelf zal ervoor zorgen dat er vis in dat net komt. Die vissen liggen er klaar voor om in het net te zwemmen. Ja, dat is wat hier aan de hand is. En dat gaat ook gebeuren. Net als bij Jona, nietwaar? Dan beschikt, zo staat er, de Heer een grote vis om Jona op te slokken. Dan mag hij 3 dagen en 8 in de buik van de vis verkeren, om vervolgens te worden uitgespuwd op de wal, of dat hij alsnog naar Nineveh zal gaan, om al die Ninevieten te behouden. Want dat was het grote doel. Jona had er geen zin in, maar dat was het welbehagen van God. Nou kijk hier eens, de vissen liggen er klaar voor. Ze zwemmen zomaar het net in. En dan willen ze dat net ophalen en dat kan het niet. Zo zwaar is het van de vis. En dan gaan de ogen van Johannes open. Ineens ziet hij aan het teken wat hier gebeurt. Het is de Heer, zegt hij tegen Petrus. En dan, oh, die prachtige reactie van Petrus, niet waar? Voor Johannes is het teken dat het geloof in Jezus werkt. En Petrus, die enkele woorden, het is de Heer, het is genoeg. Hij springt zomaar te water, hij trekt nog even zijn kleed aan, die dat afgedaan om te vissen. En hij stort zich zo in het water, om zo door en door nat naar Jezus toe te gaan. Prachtig om het te lezen, nietwaar? En dan die andere discipelen, ja, die doen hun plicht, die komen met dat schip naar de wal toe, zodat het net daar kan rusten. En zo komen ze tot Jezus. Daar zit toch ook een les in. Moet je eens kijken. De verschillende manieren waarop God met zijn kinderen omgaat, helemaal afhankelijk van hun karakter en van de omstandigheden. Johannes aan het teken, het is de Heer. Petrus op het getuigenis van Johannes. En ja, van Johannes weten we niet, die zal gewoon naar Jezus zijn toegegaan. Maar Petrus die daar in het water zich stort en dan druipnat bij Jezus terechtkomt. En dan die andere mannen, die komen gewoon nadat ze hun plicht als visser hebben volbracht naar Jezus toe. Weet je wat je hier zo ziet? De wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid. En je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat. Alzo is er ieder die uit God geboren is. Er is niet één wederom geboren mens hetzelfde. Maar ze komen wel allemaal naar Jezus toe. Het is wel heel bijzonder om te zien, hè, hoe die drie woordjes van Johannes hier, het is de Heer, genoeg zijn om ze allemaal bij Jezus te brengen. Allemaal. U merkt wel dat er niet veel woorden gezegd hoeven te worden om ons bij Jezus te krijgen. Misschien is het vanavond genoeg voor u of voor jou. Het is de Heer die tegen je spreekt. Het is de Heer die wil dat je met je totaal verloren leven tot Hem komt. O, Hij wacht om genadig te zijn. Gemeente van Nieuwe Tongen, Jezus is wachtend. O, zondaar op u. Hij nodigt u zo vriendelijk. Kom tot mij nu. En dan geeft hij er nog een belofte bij. Wie tot mij komt, en dan staat er in het Grieks, wie dat dan ook maar is, die zal ik geenszins uitwerpen. En moet eens kijken hoe die nou met zijn kinderen omgaat, hier bij dat meer. Wat blijkt hier, we hebben dat ook gezongen uit Psalm 95. Hoe machtig onze heiland is, nietwaar? Zijns is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Want er is niets wat niet door hem gemaakt is. En dan ook, het moet alles naar zijn wetten horen. Weet je wat de geestelijke les is die hierachter zit? Wel deze. Straks zullen ze als vissers van mens het evangelie net moeten uitwerpen. En dan laat de Heer Jezus hier zien dat hij voor de vangst zal zorgen. En alle geroepen dienaren van Christus, die mogen dat weten. Als wij voor de vangst moeten zorgen, dan blijft het net leeg. Maar hij heeft gezegd dat het woord nooit ledig tot hem zal weerkeren. Maar dat het doen zal hetgeen hem behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Die vissers van mensen, die krijgen straks van Jezus de opdracht om heen te gaan in de hele wereld, om het evangelie te preken aan alle creaturen. Nu mag ik het zo zeggen, wordt dat net alleen nog maar aan de Joodse kant uitgeworpen. Maar straks zal dat net aan de andere zijde worden uitgeworpen. Dan zullen de heidenen ook in dat evangelie betrokken worden als nooit tevoren. En gelukkig dan dat er in één adem bij staat. En mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het is zijn werk om de vissen in dat evangelie net te laten zwemmen. En Petrus, die is degene die dat net nu optrekt. En dan zitten er 153 grote vissen in. Overvol. En dan staat er iets heel moois. En het net scheurde niet. Het scheurde niet. Kijk eruit, het volgende wonder. Het is niet alleen dat er 153 grote vissen in dat net zijn gezwommen. Maar ook nog eens een keer. En het net scheurde niet. Kijk, dat geeft verwachting. En wat heeft de Heer het heerlijk wel gemaakt. En dat doet hij tot nog toe. Want hier worden er 153 gevangen. Maar in dat evangelie net, u weet het. Op de Pinksterdag, Als de discipelen vervuld zijn geworden met de Heilige Geest. En het evangelie net royaal wordt uitgeworpen. 3000 vissen. In één keer. 3000 vissen. Overvol. En het net scheurde niet. Want ze werden alle gedoopt in de naam van Jezus. Tot vergeving was om. Volgende evangelieverkondiging. Weer gaat het net uit. 2000. En het net scheurde niet. Ja, en dan wordt het zo erg. Dan raakt Lucas de tel kwijt. Want dan wordt het net weer uitgeworpen. En wat denk je? Dan staat er. En een grote menigte. Beide van mannen en van vrouwen. Geloofde. En het net scheurde niet. En dan moet je eens kijken wat er gebeurd is. Naar de opdracht van Christus. Dat evangelie is de wereld ingegaan. En alle volken zijn onderwezen geworden. En dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Miljoenen zijn er inmiddels al in dat net gezwommen. En het scheurde niet. Want er worden nog steeds vissen gevangen. Hij gaat er gewoon mee door. Ook in de coronacrisis. Hij staat er zelf garant voor. Dat zien we hier. En nu. Ja, het is zo heerlijk om te lezen. Nu wordt het samen eten met Jezus. Ach, u weet het. Hij vroeg om een visje bij zijn brood. Maar ze komen daar. En daar is een kolenvuur staat er. En daar ligt het visje op en het brood. Oh, dan moet je eens goed bedenken. Morgen is het Koningsdag. U zult het ook wel eens gezien hebben hoe er gasten worden ontvangen. Als er een staatshoofd komt of zo hier in Nederland. Of onze koning gaat op staatsbezoek ergens. Die enorme diners die dan worden gegeven. Met het allerduurste wat je maar denken kunt. De duurste wijnen, de duurste spijs. En dan de kleding waarin men gekleed gaat met allerlei diamanten en goud en zilveren. Noem maar op, noem maar op, noem maar op. En kijk hier eens. De koning der koningen. Die met zijn bruid eet. Kolenvuur. Zie het voor je? Visjes erop. Broodjes. En de discipelen in visserskleding. Petrus met druipnatte kleren, omdat hij naar de kant is gezwommen. En zo is hij nou samen en dan moest kijken, alles gaat van hem uit. Prachtig om te lezen hoor. Jezus dan kwam en nam het brood. Dus hij, het initiatief komt helemaal van hem af. Jezus dan kwam, nam het brood en gaf het hun. En de vis des gelijks. Oh, we weten hoe hij tot tweemaal toe een grote spijzen, die waar één keer 4000 en 5000 gespijzigd heeft met die twee keer wonderbare spijziging. Mocht de discipelen het uitdelen ook nog. Maar kijk eens, hier deelt hij het zelf uit. En dan met 7 discipelen. En Jezus erbij. Die 2 eerste ontmoetingen zijn waarschijnlijk heel kort geweest. Hij kwam zomaar binnen en was ook zo weer weg. Maar hier neemt hij de echte moeite. Om maaltijd met hen te houden. En u weet, in de Bijbel is maaltijd houden gemeenschap hebben met elkaar. Oh, en zij, ze weten dat Jezus het is. Maar ze durven het niet te zeggen. En toch, zo samen genieten. Hier gebeurt wat we gezongen hebben. Gij sterk door spijs, de rechter tijd hun kracht. Wat zal het gesmaakt hebben na zo'n hele nacht getopt hebben op dat water, nietwaar? En dan zo'n gebakken visje erbij met brood. En dan uit de hand van Jezus ontvangen, hè? Want hij kwam en hij gaf hun het brood en de vis desgelijks. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronk. Ja. Wat hebben we dan aan het weinigen van Jezus? Alles.
Alles en nog eens alles. Spurgeon die zegt bij deze tekst: wij moeten ons voeden met het merg en de vettigheid van het evangelie, opdat wij daardoor kracht verzamelen en elke kracht ten volle in de dienst van onze meester besteden. Zo gij al zo de werkelijkheid wilt kennen van de nabijheid van Jezus, van de vereniging met Jezus, van de liefde tot zijn volk en van de kracht die van hem afdaalt, komt en houd dan door het geloof het middagmaal met Jezus. Weet je wat ik nou denk? Hoe zwaar zal dit nou toch gaan wegen dat wij hier geen avondmaal kunnen vieren? Als je dit nou zo hoort, als je zo met Jezus mag verkeren, hoe lang gaat dit duren, heren? Oh, en de doop. Je mag zien hoe die doorboorde hand van deze Christus het voorhoofdje van onze kinderen met zijn bloed besprengt. Met de heerlijke belofte erbij. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alles om. Weet je wat het antwoord hierop is? Ook al hebben we dan geen avondmaalsbediening op dit moment. En ook geen doopbediening. Ziet, ik ben met u. Alle de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Gaan wij zingen. Psalm 139. En daarvan het tweede vers. Psalm 139. Het tweede vers.
Gemeente, wij willen in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie Arkeraas Kattenstaart in verband met het overlijden van een zwager uit Oude Tongen. We willen ook premier Rutte gedenken, kabinet en regering, ons koningshuis, zeker ook in verband met de verjaardag van koning Willem-Alexander morgen. En verder denken wij aan de vluchtelingen en de noden in de wereld. En ook aan het bondsvolk Israël. Laat ons danken en bidden. De Heere, wat een genade. De discipelen wisten niet dat u het was. Maar u wist wel dat de discipelen daar waren. Ze de hele nacht overgevist hebben en o, wat een heerlijke ontmoeting is dat geweest. Toen ze het wisten, het is de Heere. En dat is de ontdekking van ons leven. Als we u zo mogen ontmoeten. Als wij uw stem mogen horen. O, dan zijn we als een schaap. Dat de stem van de goede herder kent. En dan volgen we u ook, Heere. En dan mogen we weten dat ook al zijn wij dwaalzieke schapen, dat u altijd bij uw kerk bent en blijft. Ziet, ik ben met u elke dag tot aan de voleinding der wereld. U bent er ook bij als wij er geen weet meer van hebben. Ook dat hebben we mogen preken vanavond. En geef, Heere, dat we naar die troost mogen staan. O, als we daarover nog onzeker zijn. Of als wij al zeker weten dat dat ons niet zal gelden. Wat moeten we ons dan toch haasten om ons levenswil. Omdat er niet zo onzeker is als het leven. En dat mag toch zeker wel spreken. In deze dagen waarin dat virus dat niemand kan zien. Rondgaat. En wat een doden. Heeft deze ziekte al gekost. En hoeveel zullen er nog volgen? We weten het niet, Heer. Maar o, als we mogen weten. Dat u voor ons gestorven bent. Opdat wij met u eeuwig zouden leven. Ach, dan is het goed. Dan is het pas goed. Ik weet. Mijn verlosser leeft. En ik met hem. Heere, wat een heerlijke lessen hebt u uw discipelen willen geven. En o, wat hebt u uw kinderen verwend, om het zo eens te zeggen. Om daar nou samen nog te zitten, voor en al eer u ten hemel zal varen. Nog zo'n maaltijd hier te gebruiken met uw kerk. U kwam en u gaf. U gaf uzelf ten diepste, Heere. U was bij ze. En wat moet dat voor hen betekend hebben? Het is de Heere, eigenlijk daar is alles, maar dan ook alles meegezegd. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden, daar Hij mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen, mag de koning morgen zo zijn dag beginnen. Mijn schild en de betrouw, zijt Gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dat ik mag blijven, uw dienaar, ten alle stond. O, daar zien we toch naar uit. Niet alleen voor onze koning, maar voor heel zijn gezin. En ook voor onze premier Rutte. Ach, wat een opgave. Ook voor onze regering. Om dit, ja, wat er nu speelt... leiding te geven aan hoe dit alles moet. Maar achter is zo'n grenzeloos vertrouwen op wetenschappers. En wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart, zegt uw woord. Maar uw woord zegt er nog iets bij. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Het zou een wonder zijn. Als om die wijsheid gesmeekt zou worden. Ook door onze premier. En zijn ministers.
en in de Tweede Kamer. Voor u is er niets te wonderlijk, heren. O, geef ook maar gebed. Voor de mensen die in dit alles zo'n grote verantwoordelijkheid hebben. Maar mogen we het dan van u en van u alleen verwachten. Want aan uw zegen is alles gelegen. We bidden u voor de rouwdragende familie Arkeraads-Kattenstaart. Een geliefde zwager is heen gegaan. En aan wij hoorden, mocht hij heen gaan in het geloof. Heren, dan hebben we niet te vergeefs geleefd. Dan is er een thuiskomen. Zo heeft u, o gezegende heiland, daarover gesproken. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Een plaats bereid, want u wil dat die bij u zijn, die u van de Vader gegeven zijn. En waarvoor u uw bloed hebt gestort, opdat de Vader ze uit uw hand zou ontvangen. Ja, u brengt uw kerk mee. Zij werd uw buit. Zo is uw strijd bekroond geworden. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. We bidden u voor de nood in deze wereld. O, wat brengt dat coronavirus veel mee. We denken aan al die artsen en verplegend personeel die zich dagelijks uitsloven om maar te proberen mensen in het leven te houden en ook weer gezond te maken met medicatie en therapieën. Kortom, wie zijn er al niet in de weer? En dat nu al weken achtereen. Heere, dat ze ook al hun kracht en hulp alleen van u mogen verwachten. Die kiest immers de welgebaande wegen. En kon het zijn, Heere, wilt u dit alles nog doen stoppen? O, wij verdienen het niet, maar willen doen omwille van de verdiensten van de Heere Jezus Christus, van wie we lezen, dat u hem krank hebt gemaakt, om al onze krankheden op u te nemen. Wij mogen u bidden voor alle vluchtelingen die onder oorlogsgeweld of honger en kommer hun land hebben verlaten. Geen weg weten. Maar geef dat de verantwoordelijkheid voor echte vluchtelingen ook verstaan zal worden, Heere. En dat wij ons niet al te zeer laten misleiden door al die duizenden die alleen maar om economische redenen hier naartoe willen komen. Heere, geef de vluchteling een plekje naar uw welbehagen. Wij bidden u voor uw bondsvolk Israël. Ook het coronavirus heeft daar huis gehouden. Israël en uw kerk is dit alles niet bespaard gebleven tot op heden. Wij danken u dat er weer een regering kan komen. En we hopen dat ook die regering zal vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. O, we zien toch uit dat ook het evangelie net de Joden zal omvangen. Zowel het net aan de linker als aan de rechterzijde uit te werpen. Opdat die vissen allen vergaderd worden in datzelfde evangelie net. Van de Heere Jezus Christus. En het net zal niet scheuren. Door uw kracht. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 36. Het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Het tweede vers van Psalm 36.
Gaat heen in vrede. U ook, gemeente. De vrede van Christus. Zoals de Heere dat ook gezegd heeft. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. En dat onder de zegen van de drie-enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.